Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Ja, welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag gaan we het hebben over inburgeren en integratie. De inburgering in Nederland is mislukt. Tenminste, dat zegt de Haagse wethouder Rabin Baldiusing. En omdat hij dat vindt, dat de Haagse politiek er een probleem van, het probleem niet goed aanpakt, gaat hij dat gewoon zelf doen. Heb je een vraag over integratie of over inburgeren? Wat is nou goed beleid? Kun je integratie afdwingen? Hoe doen ze dat in het buitenland? Nou, allemaal vragen die je gaat stellen vandaag via Twitter, @BNR. Je mag het doen via Facebook, je kan me altijd mailen, askme@bnr.nl. WhatsAppen mag ook, dat nummer vind je op bnr.nl. Of bel 020-468-4x0 en stel jouw vraag live in de uitzending. Ik leg je vragen voor aan mijn gasten en vandaag zijn dat Rogier van het Rood, docent internationale pedagogische vraagstukken aan de Universiteit Utrecht en internationaal onderwijsconsultant. En ik heb ook Leo Lucassen, hoogleraar sociale geschiedenis en economische aan de Economische Universiteit van Leiden. Of is het geschiedenis en economie, Leo?
Nou, het is de Universiteit van Leiden en daarbinnen ben ik hoogleraar sociale en economische geschiedenis.
Sociale en economische geschiedenis, ja. Oké, precies. Ja, nee, ik had het even fout gelezen. Mijn excuses daarvoor. Rogier, Rabin Baldiusing is niet tevreden met het huidige inburgeringsbeleid. Hij noemt het zelf mislukt. Maar eerst even, wat houdt het huidige beleid eigenlijk in?
Ik ken niet precies alle wettelijke details. Mm-hmm. Maar het houdt in dat mensen die hier vanuit de niet-westerse context binnenkomen, niet vanuit een EU-land ook, een cursus moeten volgen, de Nederlandse taal moeten leren en examens moeten doen op verschillende onderdelen, waarbij ze allemaal vragen over de Nederlandse samenleving moeten beantwoorden. En bovendien moeten ze sinds kort een participatieverklaring tekenen, waarin ze een aantal basisnormen en waarden in onze samenleving onderschrijven.
Ja. Meneer Baldiusing zegt dat hele participatie, wat ze moeten tekenen, participatieovereenkomst, dat het eigenlijk niets voorstelt.
Daar ben ik helemaal met hem eens. Het is een wassen neus, een kostbare wassen neus, zonde van de tijd en het geld.
Oké, maar bent u het ook eens dat het echt mislukt is, de huidige inburgering?
Ja, wat is mislukt? Er zijn altijd mensen die het examen wel halen, gelukkig. Maar inderdaad, er zijn hele grote groepen die niet eens meedoen. Er zijn zelfs groepen die zijn vrijgesteld van het moeten doen van inburgeringsexamen, omdat ze bijvoorbeeld door een onvoldoende scholingspositie, bijvoorbeeld een analfabeet, gewoon niet mee kunnen doen. En in die zin is het inderdaad totaal mislukt.
Ja, want er wordt heel veel nadruk op de taal gelegd, vooral. Je moet de taal leren. Hoe belangrijk, dan vraag ik dan even aan Rogier. Rogier, hoe belangrijk is de taal in het integratieproces?
Nou, taal is natuurlijk essentieel om te kunnen meedoen, om te participeren. Ik denk dat iedereen het daarover eens is. Alleen heb ik bezwaar tegen de eenzijdige nadruk op het verwerven van taal. Taal is natuurlijk niet het doel. Het doel is dat mensen kunnen meedoen in de samenleving, kunnen participeren op alle mogelijke niveaus. En daarop moet je insteken en taal is daarbij een middel. En door nu enorm de nadruk te leggen op taal, sluit je grote groepen uit.
Ja, dat was Rogier van het Rood, hè, met wie ik net sprak.
Ja.
Ja, sorry, nee, dat jullie stem lijkt een beetje op elkaar.
Oh, jee.
En jullie zitten niet in de studio, dus ik dacht even, heeft Leo toch ook daarop antwoord gegeven? Nee, maar hij zegt, Baldiusing zegt, de overheid maakt er veel te weinig werk van het inburgeren.
Ja.
Wat zouden ze beter kunnen doen, Rogier?
Nou, om te beginnen, kijk, we hebben in Nederland natuurlijk al sinds jaar en dag hebben we onderwijs voor iedereen, hè, de basisschool, het voortgezet onderwijs, noem maar op, al die onderwijsniveaus. En dat is gewoon een basisvoorziening, een openbare voorziening voor iedereen. En inburgering en integratie, ik denk dat iedereen het ook over eens is, van groot belang voor de samenleving. Dat zou ook zo'n basisvoorziening moeten zijn. Nou kan de wethouder van Den Haag dat niet regelen, maar hij zou er wel bij kunnen aandringen, nu bij de kabinetsformatie, dat inburgering en integratie een basisvoorziening wordt die bijvoorbeeld via het ministerie van Onderwijs gewoon beschikbaar wordt gesteld.
Ja, want nu bijvoorbeeld een van de dingen die Baldiusing ook zei is dat dat vluchtelingen of mensen die hier komen, nu komen zich in de schulden moeten storten,
ja,
om de Nederlandse taal te leren. Het wordt allemaal niet meer geregeld door de overheid.
Ja, daar ben ik het volstrekt mee oneens. Wat ik al zei, het is van groot belang voor de migrant zelf en voor de samenleving dat zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk kunnen meedoen. Nou, als dat als een algemeen belang wordt onderkend, dan moet je het ook als een algemeen belang behandelen en een basisvoorziening maken, net zoals we leerplicht hebben voor kinderen. Die moeten naar school en dan is school gratis.
Ja.
En dan kun je natuurlijk ook kwaliteitseisen stellen, want daar mankeert ook veel aan bij de inburgering.
Ja, precies. De kwaliteitseisen die zijn eigenlijk ook een soort wassenneus, mag je zeggen.
Ja.
Ja, precies. Ik ga jullie even wat feiten of fabels voorleggen.
Ja.
Ik begin bij Leo.
Ja.
Leo, de eerste is... Integratie is af te dwingen. Feit of fabel?
Dat lijkt mij een fabel.
Een fabel? En wat zeg jij, Rogier?
Ik vind het ook een fabel. Kijk, neem die participatieverklaring. Ik denk dat de meeste mensen gewoon zeggen... nou, ik zet mijn handtekeningen wel onder, al snap ik er niks van. Dat betekent dus helemaal niet dat ze wezenlijk begrijpen waar het om gaat. Fabel dus.
Een fabel, oké. Okay. Dan gaan we naar de tweede. Politieke kleur heeft te veel invloed op het inburgeringsbeleid. Feit of fabel, Rogier?
Feit, vrees ik.
Ja, Leo?
Ja, dat is wel een feit, ja.
Dat is wel een feit.
Ja, dat zie je ook heel duidelijk bij de wisseling van de wacht... toen Rita Verdonk minister werd en met integratie in haar portefeuille. Die toen de net bestaande inburgeringsbeleid... wat in 1998 van start ging... waarbij de overheid gewoon dingen aanbood, ook betaalde... en het gewoon veel beter geregeld was. Ja, na 4, 5 jaar ging daar weer een streep doorheen. En dat was heel duidelijk vanuit haar politieke visie op deze kwestie.
We gaan dadelijk daar verder over, maar nu eerst nog de volgende. Er is geen one size fits all voor inburgering. Zonder maatwerk lukt het niet. Feit of fabel, Rogier?
Dat is een feit. Je moet maatwerk leveren. Je moet differentiëren.
Ja?
Want mensen komen met heel verschillend niveau binnen. Iemand die een arts is of een ingenieur... leert natuurlijk op een hele andere manier dan iemand die nooit op school heeft gezeten.
Ja, volgens mij, Leo, ben je daar ook mee
ja,
eens.
Ja, daar kan ik het alleen maar eens
mee zijn. Ja. Oké, dankjewel. Ik wil even teruggaan op de tweede. De politieke kleur heeft te veel invloed op het inburgeringsbeleid. Want wat daar raar is... je had het net over Rita Verdonk... die dan een streep trekt door zeg maar, al die voorzieningen die getroffen waren. Terwijl zij juist heel erg was van... als je in Nederland bent, moet je gewoon meedoen. Dan moet je de mensen toch ook een kans geven om dat te doen. Is het een beetje raar dat juist de, zeg maar, de partijen... die een beetje rechts van het centrum zijn... juist steeds bezuinigen op inburgering, terwijl ze dat wel eisen. En de partijen die links zijn, die dan zogenaamd weer soft zijn... voor de nieuwkomers, daar geld in zetten?
Dat is heel vreemd. En als je gewoon echt rationeel bent als politicus van welke politieke richting dan ook... en je wil dat immigranten die hier zijn, dat die zo snel mogelijk meedoen en werk krijgen... want ik denk dat bij integratie gaat het echt primair om taal en om werk. Als dat goed geregeld is, dan komt de rest wel.
Ja.
Dat politici die... iedere politicus zal hier ja tegen zeggen. Behalve misschien Wilders die zegt, ja, ik wil überhaupt geen immigranten. Maar goed, ze zijn er. Wat doe je dan?
Ja, maar wel.
Dan een deel van die politici, en overigens ook al binnen de Partij van de Arbeid, die partij is dan behoorlijk verdeeld op dit punt. Ja, die dan zeggen, ja, maar is de immigrant zelf wel verantwoordelijk en dus die moet zelf betalen, want dan gaat het beste en we moeten het bovendien ook nog een keer afdwingen, want anders dan willen ze niet. Nou, er is heel veel onderzoek wat laat zien dat die aannames niet kloppen en dat het beleid wat op die aannames is gebaseerd, en dat is met name dus dat inburgeringsbeleid wat wij nu hebben, ja, dat volkomen averechts werkt. Dus men houdt het toch vol, denk ik, om ze als stoer over te komen en als niet als watjes over te komen. Maar de prijs die men daarvoor betaalt, en met name de immigranten zelf, is hartstikke hoog. En uiteindelijk betalen we, kost het ons veel meer geld en ellende, deze houding, dan als je gewoon een rationeel beleid zou voeren waarbij je gewoon zorgt dat er gewoon een goed inburgeringsbeleid is. En wat dat betreft is politiek een wonderlijke business af en toe.
Ik ga even naar een beller. Trompmeesters, goedemiddag.
Ja, goeiedag. Ik spreek uit ervaring als emigrant. Ik heb in heel veel landen, heb ik buiten Nederland, gewoond en gewerkt. Dus ik weet ervan af. Ik doe een oproep en daar ligt mijn vraag in besloten. Waarom alle asielzoekers, emigranten, inburgeringskunsters in het Nederlands? Waarom niet in het Engels? Daar hebben ze veel meer aan. En mochten ze om wat voor reden Nederland weer willen verlaten, kunnen ze overal in de wereld terecht. En wij Nederlanders spreken allemaal vloeiend Engels. En Engels is 10 keer makkelijker te leren dan Nederlands.
Ik vind het een mooie vraag voor Rogier.
Ja, vind ik een leuke vraag. Ik kan dat voor een deel in meegaan. Het hangt er natuurlijk vanaf welke immigranten het zijn. Als het bijvoorbeeld oorlogsvluchtelingen zijn die van plan zijn na 5 jaar weer terug te gaan. Als de situatie bijvoorbeeld in Syrië weer beter is, dan is dit zonder meer zinvol. Maar dan zou ik zeggen, waarom in het Engels? Het kunnen ook andere talen zijn. Maar ik vind dit een hele plausibele benadering. Dit geldt vooral voor de wat beter opgeleide vluchteling, denk ik.
Maar met Engels kan je toch over de hele wereld terecht?
Ja, inderdaad. Maar we zitten ook met mensen die hier in het kader van gezinsvorming en gezinshereniging zijn gekomen. Die gaan niet meer naar een ander land waarschijnlijk.
Ja, die moet je wel Nederlands leren.
Ik wil er wel voor pleiten, en daarom vind ik deze vraag ook heel leuk, dat deze mensen, als zij zelf eigenlijk nauwelijks of geen onderwijs hebben gehad, in hun moedertaal eerst worden aangesproken en dan stap voor stap worden ingeleid in het Nederlands. Dat is buitengewoon veel effectiever. Daar zijn voorbeelden genoeg van.
We gaan het zo daarover hebben. Straks beantwoorden ook al je vragen over integratie en inburgering. Heb je vraag, bel even 020-468-4x0. Of stuur een WhatsApp. De nummer staat ons op onze website www.bnr.nl. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, welkom weer bij BNR Ask Me Anything. Vandaag over integratie en inburgering. Ik praat met Rogier van het Rood, docent internationale pedagogische vraagstukken aan de Universiteit van Utrecht en internationaal onderwijsconsultant. En ook met Leo Lucassen, hoogleraar sociale en economische geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Jij kan je vragen sturen via Twitter, @BNR, dan hoor ik dit. Je mag het doen via WhatsApp, dan krijg ik dit te horen. Het nummer staat op onze site bnr.nl. Je kan natuurlijk ook altijd een mailtje sturen naar askme@bnr.nl. Of je kan het doen via onze Facebook-site. Maar het leukste is als je even belt. 020-468-4x0 en jouw vraag live stelt in de uitzending. Ik ga even naar een beller. Die hangt al een tijdje. Meneer Akkas, goedemiddag.
Goedemiddag. Ja, goedemiddag, Jurien. Alles goed?
Het gaat prima.
Goedemiddag, heren. Ik had een vraag. Tuurlijk, ik zeg Jurien, als jij uit Syrië komt en je krijgt een vergunning, je moet inderdaad je taal kunnen leren. Want de taal is heel belangrijk. Je moet naar het ziekenhuis kunnen, naar de dokter, je kan brood halen, je kan alles doen. Klopt of niet?
Ja, dat is waar.
Ja, maar je moet alles, straks word ik uitgenodigd in jouw uitzending, dan moet ik toch de taal kennen.
Als
ik,
precies.
Ik kijk naar jou, jij kijkt naar mij.
Ja, maar dat is zijn feiten. Wat is uw vraag, meneer Akkers?
Mijn vraag is, die mensen die uit Syrië komen of uit andere landen komen, als hun eigen gedragen, die moeten gewoon de vergunning krijgen. Die moeten gewoon mee.
Als je maar goed gedraagt, dan is het het belangrijkste.
Precies, gewoon de taal leren, klaar.
Oké, dank u wel, meneer Akkers. Goedendag. Ja, ik kreeg namelijk ook een vraag hier, heren. Die kwam op van Victor. Die kwam via WhatsApp binnen. En die klinkt laat een beetje hier op. Hij zegt: dag heren, Lucassen en Van het Rood. Primera de Kishin gaf bij het bureau vooroordeel en interessante analyse. Namelijk dat integratie onzin is. Want zolang je aan de wetten van het land houdt, dan ben je eigenaar van het land. Wat vinden jullie van die uitspraak? Ik begin bij Rogier.
Ik denk dat iedereen in Nederland gehouden zich aan de wet te houden. Dus ja. Dat lijkt me sowieso zinnig. Ja, eigenaar van het land. Ik weet niet precies wat dat is. Je moet eigenaar zijn van je eigen situatie. Je moet mee kunnen doen. Je moet bijvoorbeeld naar de school van je kinderen kunnen om te overleggen met leerkrachten. Je moet inderdaad, iemand zei dat bij de dokter, over het voetlicht kunnen brengen wat je klachten zijn enzovoort. Taal is dus heel belangrijk. Maar die taal moet je plaatsen in de context. Ik zei eerder, hoogopgeleide immigranten, daar zal het allemaal geen probleem voor zijn. En misschien kun je inderdaad, zoals die meneer eerder zei, met Engels volstaan. Maar we hebben het ook over immigranten die hier ongetwijfeld zullen blijven, die kinderen opvoeden en zelf niet of nauwelijks zijn opgeleid, de taal niet beheersen. Zij hoeven de taal ook vaak niet eens te beheersen, omdat ze in de context waarin ze leven, in de steden, in hun eigen taal, het Berber of het Arabisch, gewoon genoeg uit de voeten kunnen in hun eigen omgeving. Dus de drang om de taal echt in voldoende mate te beheersen is er heel weinig. Wat is dan eigenaarschap, vraag ik me af.
Ik weet niet, Leo, zou jij de antwoord op willen geven?
Ja, op dat eigenaarschap, nou ja, goed. Kijk, het wordt een beetje tegenover integratie gesteld. Hè, alsof dat een beetje dat onzin is. En dat mensen zich dat het aan de wet houden, dat voldoende is. Kijk, dat laatste uiteraard moet dat. Dat lijkt me evident. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat
met name, maar goed, dat zegt Rogier van het Rood natuurlijk ook, mensen die wat lager zijn opgeleid en hier echt wel moeite hebben om hun draai te vinden in deze samenleving. Ja. En nogmaals, dan is het vinden van werk is natuurlijk echt cruciaal. Ja, daarvoor is het natuurlijk wel heel belangrijk dat de overheid nadenkt over hoe je die mensen dan ook zo snel mogelijk op dat punt brengt. Ja, en dan is het leren van taal, maar ook het oriënteren op de arbeidsmarkt, bijscholen waar nodig, is natuurlijk heel ontzettend belangrijk. En dan kun je wel zeggen, ja, dat vind ik, dat, hè, als ze zich maar aan de wet houden, maar dan zeg je in feite dat een deel van die immigranten, met name de lager opgeleide of niet opgeleide, ja, die laat je dan gewoon aan hun lot over. Dat lijkt me toch in niemands belang.
Nee. Daar ben ik het helemaal mee eens. En ik wil er ook iets aan toevoegen. Als je die mensen aan hun lot overlaat, het zijn wel de opvoeders van de kinderen, ja, die wel in deze samenleving hun weg moeten vinden. Dus je zult toch iets moeten doen, een handreiking moeten doen naar deze mensen die de taal niet beheersen, die in hun eigen context redelijk functioneren, maar naar de Nederlandse samenleving toe eigenlijk niet. Maar het is toch nodig, want hun kinderen zullen in deze samenleving hun weg moeten
anders
vinden.
Anders krijg je gewoon een verloren generatie zo meteen
precies,
weer. Ja.
Precies.
Ik ga even naar Barros. Goedemiddag.
Hallo, goedemiddag.
Ja.
Ik ben zelf iemand van een allochtoons afkomst.
Mm-hmm.
Ik ben op een jonge leeftijd naar Nederland gekomen. En één ding wat ik heb ondervonden is, nou dan zit je op school om de taal te leren, maar dan kijk je om je heen en jouw hele klas bestaat al 20 kinderen, 20 verschillende nationaliteiten die geen enkele Nederlands spreekt. De ene persoon die Nederlands spreekt is leraar. Bent u niet met mij eens dat dat een verkeerde vorm is van taal aan leren aan kinderen?
Waar ben je op school geweest?
In de buurt van Rotterdam.
En op die school waren alleen maar kinderen van andere nationaliteiten?
Ja, in die klas waar ik zat, vooral in de beginmaanden en jaar dat ik kwam, zaten alleen maar kinderen van andere landen. Die kwamen ook gewoon diezelfde tijd naar dit land.
Ja. Wanneer was dat?
Dat is pakweg toch iets meer dan 10 jaar terug.
Hmm. En u was zelf een kind toen ook?
Ik was zelf een kindje.
Ja, ja.
Je hebt de taal nu, ben je behoorlijk goed machtig, Barros. Nou, dat werkt dat in je voordeel of zeg je van nou, voor mij had ik de taal niet hoeven leren?
Nou kijk, je komt in Nederland leren, dus het is al een feit dat je de taal moet beheersen om mee te kunnen doen. Dat is ongeacht of je nou hier 2 dagen wil wonen of je nou een maand wil wonen. Je moet toch met elkaar communiceren. En dan kan iemand wel heel leuk zeggen, ja, we kunnen die mensen in het Engels, maar ja. Dat is dan ook geen oplossing, vind ik.
Oké, okay. Ik ga dat even aan Rogier voorleggen, want dit is natuurlijk pedagogisch gezien. Je hebt van die klassen, vooral in de wijken, in de grote steden, waar je kinderen van verschillende nationaliteiten bij elkaar hebt. Ja, waarbij alleen de juffrouw Nederlands spreekt.
Ja, nou ja, gelukkig, er is één enorm voordeel. Kinderen leren veel makkelijker een taal dan volwassenen, dat is gewoon een feit. En dus daarom is die onderdompeling in het Nederlands helemaal niet zo gek op school. Je zou er ook naar kunnen streven dat je de kinderen stimuleert om ook in de pauzes zoveel mogelijk Nederlands te spreken. Je kunt dat ook in spelvormen doen. En er zijn allemaal leuke pedagogische vormen om dat meer aan te brengen. Maar ook van belang is om die ouders, kijk, thuis wordt waarschijnlijk alleen hun moedertaal gesproken. En dat kunnen vele moedertalen zijn, om die ouders toch meer bij de school te betrekken. En dat lukt je niet door ze een briefje te sturen van kunt u naar de oude avond komen. Dat lukt je alleen als je de context van die ouders begrijpt, de dingen waar zij zorgen over hebben en een handreiking doet en ze dan probeert te stimuleren om ook thuis af en toe Nederlands te gaan spreken. Dan werkt het twee kanten op. De kinderen zullen waarschijnlijk eerder Nederlands kunnen dan hun ouders en die ouders pikken er ook wat van mee. En dan wordt het normaler om Nederlands te spreken.
Ja, ga je gang.
Kijk, bent u met mij eens dat sinds aantal jaren terug is het inburgeringcursus, vooral voor ouderen, want ik had het net over kinderen, voor ouderen.
Ja.
Dan is het overgeheveld dat de mensen zelf het voor elkaar moeten boksen hoe ze krijgen geld, maar ze krijgen geen ondersteuning van de regering. Bent u niet met mij eens dat de inburgeringcursus, die moet sowieso hoe dan ook geregeld worden vanuit de overheid.
Precies.
En niet overlaten aan de mensen zelf.
Meneer Barros, dat hebben we net al besproken, dat hebben we net ook gezegd.
Ja.
En dus daar zijn we het helemaal met je eens. Dankjewel voor je belletje. Ik ga even naar een WhatsApp die ik hier binnenkreeg. Hij zegt, ik ben Tarek. Ik woon in Nederland sinds 1,5 jaar. Ik heb het staatsexamen gehaald en ook ingeburgerd. Mensen vinden dat het een wonder is om de taal binnen 1,5 jaar te beheersen. Maar het is mij gelukt. Ik vraag me alleen af, hij is architect en hij heeft dus zijn staatsexamen gehaald en zijn diploma is ook gewaardeerd. Maar hij vraagt zich af, hij komt nu niet aan de bak. Hij komt niet in aanmerking voor de geschikte baan, terwijl hij overal gesolliciteerd heeft. Wat hij wil weten, zou het niet ook een soort van aanmoediging moeten zijn voor deze mensen die echt hun best doen om sneller aan de bak te komen, dat ze een soort voorrangspositie op de arbeidsmarkt krijgen, omdat ze echt binnen anderhalf jaar gewoon ready zijn voor die markt. Wat denk je, Leo? Zou dat helpen?
Nou, dat lijkt me niet verstandig. Het lijkt me wel verstandig dat er sowieso in zijn algemeenheid... We heel goed nadenken en beter nadenken over hoe je mensen die in zo'n soort positie zitten, of dat nou immigranten zijn of hier geborenen, om die een baan te laten vinden. Ik denk niet dat het verstandig is dat je zegt, nou, dat gaan we alleen maar voor deze groep doen. Dit zou echt wel algemeen beleid moeten zijn, waarbij je natuurlijk wel kunt kijken van zijn er bij immigranten die op dit punt gekomen zijn nou speciale dingen waar je aan moet denken, waardoor het misschien wat makkelijker gaat. Dat wel. Maar kijk, als je nu gaat. Je ziet natuurlijk nu ook al, als het gaat om draagvlak voor vluchtelingen, wel een hoop gemopper waarmee mensen zeggen, ze doen alles voor die vluchtelingen, niks voor ons. Dat is voor een deel onzin, maar het sentiment is wel begrijpelijk. Ja. Dus ik denk dat ook daar moet je natuurlijk wel rekening mee houden als je over maatregelen gaat nadenken.
Ja, kijk, je hebt natuurlijk ook heel veel Nederlanders die analfabeet zijn.
Ja, bijvoorbeeld. Of laaggeletterd. Daar moet je net zoveel energie en tijd in steken.
Precies. En die verdienen ook dezelfde kansen natuurlijk. Ik ga even naar Gerard van Reeds. Goeiedag, Gerard.
Goedemiddag.
Ja, u had een vraag?
Ja, mijn vrouw die komt uit Peru. Ik heb zelf 20 jaar in Peru gewoond. Mm-hmm. En toen ben ik voor economische redenen teruggegaan naar Nederland. Omdat er met werk valt er niet veel te verdienen daar. En we kregen een kind, dus ja, dat werd allemaal moeilijk. Dus heb ik besloten om terug te gaan naar Nederland. En mijn vrouw die zou dan na een jaar of zodra dat ik mijn eigen opgewerkt heb weer in Nederland ook hierheen komen. Mijn vrouw die heeft migraine, dus ja, dat is gewoon heel lastig, want vooral met die inburgering. Ze kon gewoon die inburgerscursus niet doen. Ze hebben 2 maanden gedaan en dat ging gewoon niet, want als ze 10 minuten eraan geconcentreerd dan krijgt ze gewoon pijn in haar hoofd, dus dat werd allemaal niks. En toen is ze vorig jaar voor 3 maanden naar Nederland gekomen, wat het maximum was wat ze hierheen mocht komen. En toen hebben we ontheffing aangevraagd. En dat was daar had ik de IND ervoor gebeld en die verwees ons naar Argonaut. En daar zouden we dan ontheffing moeten aanvragen. Daar zijn we geweest. Dat kostte ons €240. En binnen 10 minuten stonden we weer buiten met het antwoord dat ze het gewoon moet doen. Dus het kostte een hoop geld. Plus dat, en mevrouw die had allemaal grafiekassen meegenomen van de hoofd, dat ze allemaal in het ziekenhuis gemaakt hadden. Dus allemaal bewijzen, zeg maar, dat ze ook werkelijk migraine heeft. En dat ze gewoon niet haar eigen goed kan concentreren.
Ja, en hoe is het nu? Is er nu hoe is de situatie nu? Is ze op Nederlandse taal is of?
Nee, we hebben toen gekozen omdat het allemaal niet kon. We hebben gekozen voor de Spanje-route. En ze heeft familie in Spanje wonen. En na een half jaar zou ze daar dan de verblijfsvergunning krijgen. En dan zouden ze naar Nederland kunnen komen, dat omwisselen voor een Nederlandse verblijfsvergunning. Maar dat duurt nu ook al 8 maanden. Dus alles bij elkaar is een hele ellende.
Ja.
Want we zijn een gezin. En ze scheuren dat gewoon hier uit elkaar, zeg maar. Dus ik begrijp niet dat iemand die bijvoorbeeld mevrouw migraine heeft, dat ze daar geen vrijstelling voor kan krijgen, terwijl dat ze allemaal bewijs hebben aangevoerd en toch niet gekregen.
Ja, nee, maar dat is sowieso een probleem wat de IND zou moeten aangrijpen. Maar bedankt voor je verhaal, Gerard. We gaan zo meteen hier verder over praten. Heb jij vragen over integratie of over inburgeren? Laat het even weten. Bel even 020-468-4x0. 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Ja, welkom terug bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je me alles vragen over inburgering en integratie. Stel je vraag via Twitter, @BNR. Je kan het doen via Facebook. Je mag me natuurlijk mailen. Het e-mailadres is askme@bnr.nl. Of je kan het natuurlijk ook doen via WhatsApp. Dat nummer vind je op onze website www.bnr.nl. Maar het leukste is als je even belt naar de studio 020-468-4x0. Maar dan kom je live in de uitzending. Mijn gasten zijn Rogier van het Rood, docent internationale pedagogische vraagstukken aan de Universiteit van Utrecht. En hij is ook nog internationaal onderwijsconsultant. En ik heb Leo Lucassen aan de lijn, hoogleraar sociale geschiedenis en sociale en economische geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Even voordat we verder gaan, Leo, wat is nou het verschil tussen inburgeren en integreren? Laten we dat even duidelijk stellen voor we verder gaan.
Integratie is eigenlijk een heel langdurig proces. En soms gaan daar wel ook vaak meerdere generaties mee gepaard. Hè. Dus ook de kinderen van immigranten. En dan gaat het om allerlei dingen. Dan gaat het om inderdaad of je de taal leert, of je een baan vindt. Maar ook of je, de manier van doen in een land, of je daar, je aan kunt aanpassen. Dat is iets heel erg een langdurig proces.
Ik zag gisteren
veel meer een politieke kwestie geworden de afgelopen jaren, waarbij politici vinden dat immigranten eigenlijk binnen heel korte tijd, vaak binnen 5 of 10 jaar, allerlei wetten, maar ook allerlei gewoontes en allerlei denkbeelden moeten onderschrijven, zich eigen moeten maken. En als ze dat niet doen, dan vindt men dat een probleem. Dus het eerste is veel meer iets wat sowieso gebeurt. Het tweede is iets wat heel sterk politiek is en wat een aantal politici vindt dat je zo snel mogelijk moet afdwingen.
Ik keek gisteren naar een documentaire en het ging over een Molukse wijk. Voor mij was het bij het Nieuwsuur. Het ging over een Molukse wijk. En daar zag je er was een kind geslaagd van een van die Molukse inwoners. En die hadden dus de Molukse vlag met een tas eraan uitgehangen.
Ja.
Is dat een vorm van integratie? Of,
Lijkt me wel. De tas buiten hangen, dat lijkt me een typisch Nederlandse gewoonte. Ik heb dat althans nooit in een ander land gezien. Ja. En dat je vervolgens daar een Molukse vlag bij hangt. Ja, goed, in Friesland hangen ze misschien een Friese vlag bij, of een Limburgse vlag. Dus ik zou niet weten waarom dat zou duiden op gebrek aan integratie. Dat betekent natuurlijk, uiteraard zit daar een allerlei symboliek achter. Namelijk dat men ook trots is dat men Molukker is. Maar goed, je kunt in Nederland op zoveel, punten trots zijn. Ja, dat je Feyenoord supporter bent of weet ik wat. Dus ik zou niet weten wat hier problematisch aan zou zijn.
Ja. Ik kan overigens dat van die Limburgse vlag bevestigen.
Ja, ja, ik weet ook, toen mijn dochter was geslaagd, heb ik ook de Surinaamse vlag uitgehangen met een tas eraan. Dus, maar dat heeft te maken omdat zij in Suriname geboren was. Dus ik dacht, het is toch iets, ja. Maar het is wel in Nederlands gebruik, dus zo kan het ook in elk geval. Ik ga naar de bellen weer. Abdel, goedemiddag.
Hi, goedemiddag.
Ja, dat is je vraag. Ik hoor je hoor, ja.
Ja, mijn vraag is eigenlijk, we hebben het vaak over integratie, inburgeren enzovoort. Er zijn veel jongeren waar mijn ouders komen zelfs uit Marokko, ik ben hier geboren en getogen. Alleen ik vind het altijd jammer dat men altijd, als wat Marokkaanse mensen iets uithalen, dan hebben ze het gelijk over integratie, inburgeren. Dan denk ik, waar hebben we het over? Dat zijn jongens die hier geboren en getogen zijn. Sowieso de link naar Marokko begrijp ik al niet, dat ze dan Marokkaans genoemd worden. En waarom zouden die jongens moeten integreren of moeten inburgeren? Ze zijn hier geboren. Ze hebben evenveel recht als elk mens die hier geboren is. Dus het is meer opvoeden. Het is meer normen en waarden leren. Het heeft niks met integreren en inburgeren te maken.
Nee, maar dat ze net legde Rogier dat mooi uit. Hij zei van, kijk, het is ook de rol van de ouders natuurlijk, dat zij weten wat de normen en waarden zijn en hun kinderen dus aan nog opvoeden, zodat ze zich ook, zeg maar, lang voelen in deze maatschappij en ook meegaan met deze maatschappij. Daarnaast is er natuurlijk ook iets op dat waar we heel eerlijk in moeten zijn, is dat men Marokkaanse jongeren vaak ook heel erg op hun Marokkaanse identiteit prat gaan. En ik bedoel, ze hebben ook een Marokkaanse nationaliteit en als altijd. En daar mogen ze ook trots op zijn. Ik vind dat het is ook een goed recht om dat te hebben. Maar daardoor stel jezelf natuurlijk ook wel makkelijker op als te zijn een soort slachtoffer. Voor anderen die zeggen, ja kijk, je noemt jezelf Marokkaan, maar je wil wel in Nederland, je wil ook Nederlander zijn. Begrijp je dat dan, dat mensen dan zo reageren?
Nee, kijk, dat de Marokkaanse wet bepaalt pas dat je een Marokkaanse paspoort hebt, automatisch omdat je Marokkaan bent, vind ik niks kunnen maken met het feit dat je sowieso Nederlander bent. Mm-hmm. Want de Nederlandse wet zegt ook, op het moment dat je een Nederlandse paspoort hebt en je bent in Nederland, ben je gewoon Nederlander. En dat dubbele nationaliteit moet echt niks uitmaken. Dat zijn in ieder geval wanneer je in Marokko bent. Dan ben je
Marokkaan. Dat is nogmaals, ik zei dat, maar ik zeg maar, als je heel erg erop prat gaat en jezelf ook Marokkaan, steeds consequent Marokkaan noemt en daarop ook zeg maar in nadruk legt dat je meer Marokkaan bent dan Nederlander, dan kan je toch niet kwalijk nemen dat mensen op een gegeven moment zeggen, ja, zie je, het ligt aan het Marokkaan zijn en niet aan het Nederlander zijn.
Ja, maar waarom zou het aan de Marokkaan moeten liggen, terwijl die jongen eigenlijk misschien in zijn hele leven misschien 8 of 10 keer naar Marokko is geweest voor 2 weken lang?
Ja,
waarom zou het aan de Marokkaan moeten liggen?
Nee, maar luister, je geeft geen antwoord op een vraag, Abdel. Ik zeg alleen, als die jongen zichzelf steeds Marokkaan roept, vind je dan vreemd dat de Nederlander zegt, ja, dan ben je voor mij geen Nederlander. Als jij zelf Nederlander noemt, ik ben Nederlander, en je doet ook zoals dat van je verwacht wordt hier in Nederland, dan zal men nooit je zeggen van dat je een Marokkaan bent, toch? Of zie ik het verkeerd?
Maar iedereen haalt iets uit. Okay, maar hoe noemen we dan een Nederlandse jongen die dan iets uithaalt?
Ik weet niet, dat is, hangt er vanaf waar hij vandaan komt, maar dan zie je ook dat er heel gouden plek aan wordt verbonden.
Laten we gewoon afgaan van een Nederlandse jongen met Nederlandse ouders. Mm-hmm. Als hij iets uithaalt of in de criminaliteit gaat, hoe noemen wij zo'n jongen dan?
Asociaal, vaak.
Ja, maar een Marokkaan noem je dan een Marokkaan als iets zegt.
Die noemen we ook gewoon asociaal. Want als het goed gaat met de Marokkaanse gemeenschap, noemen we toch ook, we zijn toch ook trots op een Najib Amhali die het heel erg goed doet en een Ali. En al die Marokkaanse jongens die voetballen voor de Nederlandse elftal in de Nederlandse competities.
Ja, die noemen we geen Marokkaan.
Nou, ik noem ze wel Marokkaan hoor. Dus het is zeker.
Maar nu, ik heb het weer over de media en de politiek.
Ja, nee, dat is, daar kan ik je de mede, dat gebeurt het vaker. Dat zien we ook in Surinamers dat het gebeurt. En dat is ook, werkt ook de integratie tegen, want dat is waar. Als een Surinamer iets goed doet, is hij een Nederlander. En als het fout gaat, dan ben je de Surinamer. Dat heb ik, dat heeft Sinadi Martini wat ook gezegd. Maar als je dat bedoelt...
Ik kan een Nederlandse jongen ook niet dwingen om te integreren of te inburgeren.
Ja. Nee, okay.
Je moet trots op waar je vandaan komt. Dan als een Nederlandse jongen in Spanje woont, is hij ook trots op zijn vlag en trots op zijn...
Weet je wat, misschien moeten we gewoon met z'n allen proberen om ons gewoon goed te dragen, zodat niemand ons op onze afkomst een verkeerde naam kan geven. Dankjewel, Labdel. Bedankt voor je belletje. Ik ga naar Samer. Goeiedag, Samer.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
Hoi.
Hi.
Ik heb een vraag. Vinden jullie niet dat instellingen die Nederlandse les geven aan vluchtelingen misbruik maken van het overheidsgeld, zeg maar duo geld, en daarom ook zeg maar steeds slechter les geven aan nieuwkomers?
Dat vind ik een hele leuke.
Mag ik er eens over zeggen?
Leo reageerde daarop?
Ik denk niet. Dat lijkt me te simpel. Ik denk niet dat ze daar misbruik van maken. Kijk, zij maken gewoon gebruik van een regeling die door de overheid wordt aangeboden. Een regeling waarvan nu wel duidelijk is, en eigenlijk al een paar jaar duidelijk is, dat die allerlei averechts effecten heeft. Maar dat is wat anders. Dan vind ik niet dat je dat die instellingen direct moet verwijten, tenzij ze echt evident slecht werk leveren voor het geld wat ze krijgen. Maar het feit dat er clubs zijn die, laat ik zeggen, op die markt zich begeven, omdat de overheid nu helemaal heeft besloten dat dat privé moet, ja, dat kun je dat soort instellingen natuurlijk niet verwijten.
Nee, precies. Ja, dit is niet de enige die met die vraag zit hoor, Samer, want ik kreeg het hier ook al net, kreeg een WhatsApp binnen. En die zei, is het niet zo dat heel veel opleidingsinstituten veel geld verdienen aan die inburgeringscursussen, een soort bandjescarousel, en de interesse ligt er niet in om mensen daadwerkelijk te integreren, maar meer in stand houden van hun eigen belangen. Ja, ik vind het een harde beschuldiging die ik niet waar kan maken, omdat ik niet weet hoe dat allemaal toegaat. Maar ik denk ook niet dat Rogier of Leo daar een uitspraak over kunnen doen.
Voorbeelden van instellingen die dat gewoon echt slecht doen. Mm-hmm. En die moet je natuurlijk op aanspreken. Maar goed, nogmaals, het is het gevolg van de overheid heeft gezegd van, tegen de markt, lossen jullie het maar op en wij bemoeien ons hier niet meer mee. Dus de eerste die hierop aan moet spreken is toch echt, dat zijn wij zelf, hè, dat het bestaat. En uiteraard moet zo gauw, laat ik zeggen, instellingen een hoop geld opstrijken en ze doen er eigenlijk heel weinig voor terug. Ja, dat lijkt me uitermate slecht. Maar ik weet niet precies wat voor mogelijkheden de staat eigenlijk zelf dan nog heeft om te zeggen van dan mag u dat niet meer doen. Dus daarvoor hebben ze zichzelf eigenlijk veel te zwak gemaakt in deze wettelijke regeling.
Ja, en ik wou er iets aan toevoegen.
Ja, geef aan.
Ik zei het in het begin al, ik vind dat dit gewoon een openbare basisvoorziening moet zijn.
Ja,
en dan los je dit hele probleem op, dan kun je kwaliteitseisen stellen.
Bijvoorbeeld, er is wel een soort keurmerk nodig, wil je als bureautje aan de slag kunnen. Dat is het blik op werkkeurmerk. Mm-hmm. Maar dat gaat eigenlijk meer om de randvoorwaarden. Of je financieel betrouwbaar bent, geef je faillissement achter de rug. Goed, allemaal dat soort dingen. Arbeidsrechtelijke dingen, maar niets over de onderwijsinhoudelijke kwaliteit. Die wordt totaal niet getoetst en daar gaat het ook fout. En daarom vind ik ook dat het gewoon naar het ministerie van Onderwijs moet.
Ja, precies. Ik wil nog even snel Avico zijn vraag laten stellen voordat we naar de break gaan. Avico?
Ja, hallo, met de Avico en Stuart.
Hi.
Ik had een vraag. Ik heb niet het hele programma gehoord, maar wat ik mis in de discussie... Er zijn een aantal immigratielanden in de wereld, zoals bijvoorbeeld Israël en Amerika... Die hebben ontzettend veel ervaring met nieuwe immigranten. Ja. En dan hoor ik een van de sprekers zeggen dat het niet verwacht moet worden van nieuwe immigranten dat ze tussen 10 en 5 jaar de Nederlandse dingen kunnen kennen. Maar daar worden de mensen gewoon echt fast-tracked. Ja. Daar krijgen ze taalkursussen. En binnen no time, ik heb zelf een paar jaar in Israël, binnen 5 maanden kon ik naar de middelbare school, sprak voldoende Hebreeuws, om daar aan de slag te kunnen.
Ik vind het mooi om zo meteen erover door te gaan naar de break. Na de break gaat het erover hebben. Ja, hoe doen ze het beter in het buitenland? Wat kunnen we leren van de andere landen die ook te maken hebben met immigratie? Al die vragen gaan we zo beantwoorden. Heb jij nog vragen? Bel 020-468-4-0 of stuur het even via de WhatsApp. En dat nummer vind je natuurlijk op bnr.nl.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, je hebt nog een kwartier om je vragen te stellen over integratie in burgeren. Bel 020-468-4-0 en laat me weten wat je wil weten. Vandaag gaat het dus over integratie. Ik heb aan de lijn Rogier van het Rood, docent internationale pedagogische vraagstukken aan de Universiteit van Utrecht. En hij is ook nog internationaal onderwijsconsultant. En Leo Lucas, hoogleraar sociale en economische geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Maar ik ga eerst even naar mijn collega Meindert Schut, want die is aangeschoven. Meindert, wat ga je doen zo meteen?
In Eyeopeners hebben wij een behoorlijk gevarieerd programma. We hebben bijvoorbeeld een student en onderzoeker van het AMC... die een manier heeft ontwikkeld om zenuwen tijdens operaties beter in beeld te brengen. Nou, je kunt je voorstellen dat het best vervelend is als een chirurg toevallig een zenuwtje doorsnijdt. Ja. Dat kan heel vervelend zijn. Hij heeft de methode dus sterk verbeterd. Gaan we zo horen hoe dat werkt. Daarnaast ken je wel dat er heel veel initiatieven zijn om plastic uit de zeeën en de oceanen te halen. Maar het is natuurlijk veel beter om te voorkomen dat het erin komt.
Ja.
Ook daar hebben we een innovatie over. En wat is er nou lekkerder dan op zo'n hete dag 's avonds in je tuin even een ijskoud lekker biertje te drinken? Jij bent meer een wijndrinker.
Dank je wel. Ja, ik heb precies.
Ook daar is mooi. Je favoriete biertje zelf brouwen met een mini-brew. En je hoeft eigenlijk helemaal niks te doen. Want allerlei sensoren houden dat bier in de gaten. En dan kun je gewoon thuis je eigen favoriete biertje brouwen. En 's avonds als je thuis komt, lekker.
Ja, of je gaat naar de supermarkt en je haalt hem daar. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat kan. Sorry, ja. Ik ben niet zo van het doen hetzelfde. Ik ben niet zo... Maar ja, voor de mensen die het wel geïnteresseerd
zijn... Dit is een wereldveranderende innovatie. Nou, thuisbrouwerij.
Ja. Ik zal mijn ogen open laten maken. Ik ga luisteren zo meteen vanaf 3 uur naar Eindhoven. Dat is in elk geval.
Achter het glas zijn ze wel enthousiast.
Ja, Derek, die is heel enthousiast voor zijn eigen bier. Dat weet ik gewoon. Maar wij gaan verder over inburgeren. We hadden het net voordat we naar de break gingen over natuurlijk... hoe doen ze het in het buitenland. Rogier, als je kijkt... jullie het internationale pedagogische vraagstukken. Ja. Hoe gaat de integratie in de rest van Europa?
Nou, daar hebben ze dezelfde soort problemen. En iedereen probeert zelf het wiel uit te vinden. Er wordt erg weinig over de grens gekeken en van elkaar geleerd. De Raad van Europa is overigens niet de Europese Unie, maar die is veel groter. Die heeft wel allemaal aanbevelingen geformuleerd op basis van wetenschappelijk onderzoek. Dat is echt onderzoek gebaseerd. En die zeggen inderdaad, bij laagopgeleiden moet je beginnen in de moedertaal. Vanuit de moedertaal beginnen, dan leren ze veel beter hun eigen context meenemen. Waar nodig zelfs seksgescheiden werken. Bij culturen waar de seksen erg gescheiden zijn. En later kan je pas gaan mengen. Daar kun je trouwens een heel debat over opzetten.
Dat is
een
debat op
maar
zich
goed, die hebben allemaal dus pedagogisch-didactische aanbevelingen gedaan, waar dus eigenlijk niets mee wordt gedaan. Terwijl het voor het oprapen ligt. Iedereen is eigenlijk zijn eigen wieltje aan het uitvinden. We kijken veel te weinig over de grens.
Ja.
Mag ik er iets over zeggen?
Ja, tuurlijk.
Want als je naar de recente geschiedenis kijkt, kun je eigenlijk twee modellen kun je onderscheiden. Eén is een model, en dat, de vragensteller noemde dat al, Israël. Ja. Dus waren na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk ongelooflijk veel Joodse migranten, en die kwamen echt van Litouwen tot Marokko naartoe gingen. Die moesten allemaal een nieuwe kunstmatige, dus Hebreeuws leren en die samenleving goed leren kennen. Nou, de Israëli's hebben een ongelooflijk efficiënt systeem daarvoor opgezet. En ook heel intensief. Hetzelfde geldt voor meer dan een miljoen immigranten in Duitsland in de jaren 90 van de vorige eeuw. Die Duitse wortels hadden, maar gewoon alle Russisch sprekenden waren. De zogenaamde Aussiedler. Nou, die heeft men ook heel intensief Duits geleerd. En dat zijn programma's die verreweg het beste werken. Maar dit zijn nou precies groepen waarbij de ontvangende samenleving en de staat zeggen, die willen wij graag hebben. Zo gauw men een beetje ambivalent staat ten opzichte van immigranten, dan zie je dat ze dit soort programma's die gewoon rationeel verreweg het beste zijn, dat men die daar niet voor kiest en het eigenlijk maar een beetje op zijn beloop laat. Ook omdat men dan weer bang is dat als we dat dan heel goed aanpakken, ja, dan komen er misschien nog veel meer. Dus het heeft ook, ja, ook heel sterk te maken met hoe men tegen bepaalde groepen immigranten aankijkt.
Ja, het is ook het probleem met, ik heb met het woord tolerantie, dat we zo tolerant zijn naar immigranten. Want ja, mensen tolereren je niet. Mensen accepteren je of je accepteert ze niet. Maar op het moment dat je ze tolereert, dan krijg je dus dit soort activiteiten. Dat mensen dus ja, half was worden geïntegreerd in deze samenleving. Sepp Pauwels, goedemiddag.
Goedemiddag, Rijnmond.
Hi.
Hi. Ik belde omdat ik dacht, mijn plicht als een succesvolle allochtoon moet ik me laten horen. Ik heb echt ontzettend hekel aan het woord allochtoon gehad. Ik ben net 6 maanden terug naar Nederland. Ik ben als expert in het buitenland geweest. En ik heb het dus in Frankrijk gezien, hoe men daar gewoon alleen maar bij het begin al eigenlijk Frans spreekt. En dan ben je, ja, ik heb nooit Frans gehad eerder, maar in die korte tijd dat ik daar ben geweest, ben ik toch Frans gaan praten, spreken.
Maar wat is je punt wat je wil maken, schat?
Mijn punt wat ik wilde maken, dat maakte jij eigenlijk net zo, over tolerantie en acceptatie. Ik vind wel dat Nederland heel makkelijk eist dat zeg maar de bewijs bij jou ziet als allochtoon of nieuwkomer. Dat je zo heel veel moet bewijzen en dan kan je ook zo goed doen. Ik zeg het uit ervaring. Natuurlijk moet je de taal leren, meedoen, de regels accepteren en de wet houden. Dat zijn allemaal vanzelfsprekende zaken.
Ja, maar dit hebben we allemaal besproken, Sepp.
Ik wil weten, wanneer je dit doet, hoe je dan ook geaccepteerd wordt daadwerkelijk. Ik vind dat zolang dat er discriminatie in Nederland is, en dan zeggen we, laatst las ik een onderzoek dat ze zeggen, mensen vinden discriminatie dubbel.
Sepp, ik moet je echt, we hebben nog weinig tijd. Je moet even, wat is je vraag? Sorry.
Mijn vraag is, waarom niet wederzijds is, of die acceptatie.
Dankjewel, ik zal dat even voorleggen. Leo, we hadden het eigenlijk ook al erover. Het moet een wederzijdse acceptatie zijn. Dus eigenlijk is de vraag van Sepp al beantwoord. Maar is dat een probleem wat de regering kan oplossen, of moeten we dat maatschappelijk oplossen?
Nou ja, allebei. En politici moeten daar natuurlijk hebben dat ik een voorbeeldrol. Hè? En deze mevrouw heeft natuurlijk volkomen gelijk. Als het gaat om integratie is ook een tweezijdig proces. Daar zijn de inboerlingen en de nieuwkomers zijn er allebei bij betrokken. En dan moet je ook naar jezelf durven kijken. En niet alleen maar zeggen van ja, zij moeten alles nog leren. Wij kennen alles al. Hè? Bijvoorbeeld wij houden allemaal al van homoseksuelen en we zijn voor vrouwengelijkheid. Nou, gaan we eens op geen stijl kijken. Dat is natuurlijk helemaal niet zo.
Nee.
Dus er wordt ontzettend met twee maten gemeten. En ik denk dat ja, politici en mensen in de samenleving moeten daar moeten dat uitdragen, dat het een tweezijdig proces is. En dat is in het huidige politieke klimaat is dat natuurlijk maar zeer ten dele het geval.
Nee, ik zeg ook altijd potenrammen, daar hebben ze geen Arabische vertaling voor nog. Dus,
nee, precies.
Ik ga even naar Jos. Goedemiddag, Jos.
Goedemiddag. Ik hoop dat ik goed te horen ben dit
Je bent
keer.
Heel goed te horen, Jos.
Hartstikke fijn. Nou, mijn vraag is eigenlijk, er is straks in, daar hebben ze het ook al over gehad, maar ik vind eigenlijk dat de inburgering toch weer thuis wordt bij de gemeentes die dat vroeger regelden, dus de overheid. Mijn vrouw is een jaar of 13 geleden terug afgekomen uit het Oostblokland, Oezbekistan, de voormalige Sovjet-Unie. Die heeft heel veel gehad aan de hulp die dus de gemeente toen gaf. En halverwege dat ze in het traject zat en dus al bezig, al hoger gestudeerd was met Nederlandse taal.
Jos, ik ga je even moeten onderbreken. Heb je ook een vraag die je wilt stellen? Want we hebben echt heel weinig tijd.
Mijn vraag is eigenlijk, ik zal het kort houden. Waarom pakt de gemeente dit weer niet gewoon op de overheid? Ik vind dat heel belangrijk. Ja. Omdat heel veel mensen daar heel veel baat bij hebben.
Ja, dit is een goede vraag. Zou het misschien terug moeten gaan naar de overheid? Of naar de gemeente, Leo? Dat de gemeente dat zeg maar op gemeentelijk niveau moet regelen.
Nou ja, maar ook hier hebben we net ook al gezegd. Ja. Sowieso moet het terug naar de overheid. Ja, en vervolgens moet je kijken wat dan op welk niveau je dat het beste kunt regelen. En uiteindelijk denk ik, ja, dat de gemeente ligt natuurlijk voor de hand. Want daar wonen de mensen.
Daar wonen de mensen, ja.
En daar kun je een loket openen. Daar kunnen mensen naartoe. En niet iets wat je nu hebt. Er moeten mensen naar inburgeren.nl. En dan heb je een Nederlands en een Engelse website. Maar als je die twee talen niet beheerst, ja, dan ben je natuurlijk, dan heb je een heel erg groot probleem. Dus het moet terug naar de staat. De alle onderzoeken laten zien dat dat verreweg het beste werkt. Precies. En dan vervolgens, ja, zou ik zeggen, op lokaal niveau.
Oké, dus Jos heeft er helemaal gelijk.
Ik ben het er helemaal mee eens. En bovendien, de gemeente moet regie nemen. En die kan ook dan allemaal initiatieven koppelen. Bijvoorbeeld inderdaad maatjesprojecten, vrijwilligerswerk, stages enzovoort. Daar hebben ze allemaal toegang toe. En dat kunnen ze koppelen aan het inburgeringstraject. Dat is veel efficiënter en effectiever.
Dat zijn ook eigenlijk de maatregelen die meneer Weldusing wil gaan nemen. Die zegt, ja, er moet een mentorproject komen. We moeten stages gaan lopen, zodat men veel sneller integreert in die maatschappij.
Maar dat is ook een hele verstandige wethouder, de heer Weldusing.
Ja. Ja, oké, nou goed. Ja, helaas kon hij niet, want hij zit nog in de raadsvergadering, dus kon hij zelf niet erbij zijn, want hij had het wel graag gewild. Maar ja, de raad gaat natuurlijk voor. Mohamed, goedemiddag.
Ja, goedemiddag. Ik heb een vraag. De vraag die ik wilde stellen is, we hoorden het veel over dwang en verplichtingen, maar hoe je op een positieve manier toch de integratie op een positieve manier kan aanbrengen.
Ja, dus ik ga die vraag geven aan Rogier voor. Het is precies waar ik ook mee zat, Rogier. Want we hebben het steeds over je moet mensen dwingen, je moet dingen. Ja, wat zou je pedagogisch het beste kunnen doen om mensen te motiveren?
Ja, je
in plaats
moet je
van ze te dwingen.
Eigenlijk, heil mee te doen.
Precies.
En dat betekent dat je dus aanhaakt. Kijk, volwassen mensen zijn geen lege doos of zo, hè. Ze hebben hun ervaringen, hun normen, waarden. Ze nemen van alles mee aan bagage. Haken daarop aan, laat hen daarover vertellen. Ze hebben natuurlijk ook hun zorgen, hun vragen, hun behoeften. Begin daarmee, want dan gaat het over hen zelf. Dan worden ze al meteen eigenaar van het proces en daar zit een hoop taal aan. Bijvoorbeeld van ga oefenen hoe je bij de dokter doet, hè? Hoe je een afspraak maakt bij de dokter, hoe je op school doet. Je kunt allemaal hele leuke werkvormen gebruiken die aanhaken bij de behoefte die de inburgeraar zelf heeft. Dan heb je hem of haar meteen aan boord. Want het gaat over hem of haar. Dan is die veel beter gemotiveerd. En vindt hij het ook veel leuker, veel zinniger. En aan al die activiteiten zit taal. Dus die taal is dan meteen heel functioneel. En dat is veel beter dan op een hele abstracte manier taal leren. Want ik heb verhalen gehoord waar je haren te bergen reizen, hoe taal wordt aangebracht. Dat is van een dodelijke saaiheid, waarbij 2 uur lang op uitspraak van de ei en de ou wordt.
En laten we eerlijk zeggen, abnotmis, dat doet het niet meer op bepaalde leeftijd.
Zonder context, dus dat werkt niet.
Ja. Nou, ik wil jullie bedanken, Rogier van het Rood, docent Internationale Pedagogische Vraagstuk aan de Universiteit van Utrecht, en Leo Lucassen, hoogleraar Sociale Economische Geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Dank jullie wel dat jullie antwoorden geven. Ik wil iedereen bedanken voor zijn vragen en alle WhatsApps en alle Facebookberichten. Dank je wel dat jullie dit hebben gedaan. Ik voel me volledig ingeburgerd in het land. En de enige tip die ik kan geven is, voel je gewoon Nederlander en laat niemand je ander etiket geven. Dan komt de inburgering vanzelf. Hou onze social media in de gaten en de website, onze Twitter, @BNR, onze Facebookpagina en BNR.nl. Want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Zometeen BNR Europeaners met Meindert Schut. Ik ben er morgen weer. Tot dan.